Ja, heel interessant. Ik zelf heb wel een voorstel voor ze. Ik denk dat de Britse Koningshuis een venture capital fund moet beginnen.
Ja, het wel, dan, ik vind het best wel een moderne soort van. Dat ja, is wel een mooie manier om dat hele, die monarchie een beetje te moderniseren.
Precies, en ook, kijk, het is ook niet te politiek, maar soort van, ze mogen ook wel een beetje misschien teruggeven aan soort van het Engelse volk. Ja. Meer dan
Welkom bij de 8e aflevering van Voorkennissen Podcast, waar wij wekelijks jouw businessnieuws doorgaan. Ik ben Noah en ik zit hier met Joshua. En we hebben weer een klassieke aflevering, gewoon normaal. Vorige week hebben we volgens mij gemist, maar...
Kleine vakantie.
Ja, niet te veel op letten. Maar weer gewoon een normale aflevering. Drie nieuwsitems waar we het over gaan hebben. We gaan het hebben over Elizabeth Holmes en Theranos. Dat hele verhaal gaat Joshua het even over hebben. Dan ga ik het hebben over de debt ceiling in de Verenigde Staten. En hoe er misschien weer een crisis aankomt. En dan als laatste sluiten we af met wat financiën volgens mij van de Royal Family.
Dus, ja, van de Engelse.
Van de Engelse. Oké, interessant. En voor de rest, weet je wel, check onze... We zeggen het altijd, maar ja, check onze Insta, onze TikTok. We plaatsen nu ook iets meer dingen op TikTok dan alleen op Insta.
Ja, ja.
Want soms hebben we wat langere filmpjes of wat andere filmpjes. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Beide is Voorkennispod, POD. Ja. Gewoon op Insta en op TikTok. Voor de rest hebben we ook nog onze Voorkennis Shorts gedaan. Volgens mij 2 weken geleden. Zoiets.
Ja, dat ook leuk.
Dat zien we ook leuk. Kort in 15 minuten hebben we dan over een onderwerp. We hadden het over aandelen en inflatie. Was op zich wel een succes, dus als je daar nog geïnteresseerd bent, luister er zeker naar.
Ja, check die zeker.
En voordat we beginnen, iedereen die wel vaker luistert weet het, maar het is geen financieel advies wat we geven. En alles is voor amusement doeleinden only.
Ja, helaas.
Dus ja, helaas. Dus laten we maar beginnen met het eerste onderwerp. Let's go, Josh.
Ja, dus het eerste onderwerp is een heel raar verhaal. En het is ook een heel leuk verhaal en het heeft met heel veel dingen te maken met de zwarte greed in Amerika.
Ja, tuurlijk.
Over hoe zaken doen daar gaat. En,
we hebben het wel vaker over inderdaad, hoe in Amerika soms dingen een beetje
het is soms,
gek aan toe gaan.
Het klinkt niet echt. Het klinkt als een Netflix-serie, maar het is echt gebeurd. We gaan het hebben over het verhaal van Elizabeth Holmes. Dus ik ga het eerst even hebben over waarom we het nu deze week erover hebben. En dan ga ik nu natuurlijk vertellen wie ze is, waarom wij haar kennen en een beetje haar excentrieke kant, laat ik het zo zeggen. Goed, dus waarom we het nu over hebben is, Elizabeth Holmes stond in de New York Times. Ik kom er zo nog bij waarom, maar ze gaat 11 jaar naar de gevangenis.
Oké.
En ze is nu bij haar, haar zaak is nu naar het gerechtshof of zo en dat loopt nog, maar... Ze is eigenlijk al geconvict om 11 jaar naar de gevangenis te gaan. En ik kan ook wel vrij zeker zeggen dat dat niet gaat veranderen.
Alright, ja, interessante manier om een verhaal te beginnen, zeg maar. Door een soort van het einde eigenlijk op het straffen.
Ja, exact. Daar komen we zo bij terug. Okay. Maar ze stond in de New York Times. En de titel was volgens mij Forget About Elizabeth Holmes. It's Liz Now. Of zo.
Oh,
van, en het was heel raar. En het hele stuk gaat over dat ze af wil van haar oude imago. En ik ga zo even nog vertellen wat haar oude imago is. Maar... dat ze niet meer Elizabeth wil zijn, maar vanaf nu is ze Liz. En ze wil graag gezien worden als een moeder en een...
Gewoon een relaxed of zo'n
koetje. Ja, een relaxed figuur. Gewoon... Ik snap totaal niet waarom je dat zou doen voordat je 11 jaar de bak in gaat.
Ja, maar... heel apart. Ja.
Nou, ja.
Om een soort van wel een normaal persona of zo te creëren voor jezelf.
Ja, ik denk als er een moment is waarop dat niet nodig is, is dat net voordat je naar de gevangenis gaat. Maar interessant. Als je nu nog zover nog denkt waarom... Interesseert me niet, wie is Elizabeth Holmes? Het verhaal eindigt, ik begin nu, maar het verhaal eindigt bij een van de grootste fraudezaken ooit ter wereld. Dus het is best een groot verhaal.
Helemaal gek.
En ook leuk. Dus dat past een beetje in de vibe van FTX, waar we het in volgens mij de allereerste aflevering
over hadden. Ja, ik vind inderdaad.
Dit verhaal heeft heel veel vergelijkbare dingen ermee.
Oké, mooi.
Dus het is een heel vet verhaal. Dus, wie is Elizabeth Holmes? Het is eigenlijk je klassieke... soort van perfecte start-up founder verhaal. Ze ging naar Stanford en ze was natuurlijk de beste van de klas. Ja. Ze spreekt fluent Chinees. Dus heel slim.
Heel ziek, ja.
En chemical engineering had ze gestudeerd. En ze was op weg, eigenlijk haar hele leven al, om heel succesvol te worden. En dat kwam nog een stapje bovenop toen ze op haar 19e stopte bij Stanford. Dus op haar 19e
dat is echt ziek.
Dropte ze uit en begon ze Theranos.
Oké.
En Theranos is dus haar bedrijf.
Oké.
Ik kom er zo bij wat ze deden, maar voor nu even kort Theranos. Het idee daarvan was om een diagnose te krijgen in een medische diagnose te krijgen heb je heel veel informatie nodig. Mm-hmm. Dus ik weet niet wat ook is, cholesterol meten of op zoek zijn naar een tumor of zo, dat is heel moeilijk. En zij beweerden dat Theranos met één bloedprikje, dus letterlijk alles wat ze nodig had was een prikje bloed uit je vinger, konden ze bijna alle diagnoses maken. Ze konden kijken hoe hoog je cholesterol was, of je kanker had.
Dat is helemaal gek, een soort van revolutie, biologische, farmaceutische, ja.
Precies, het was echt een van de grootste ontdekkingen van de eeuw, werd het echt gezien.
Okay.
Dus big deal. De markt geloofde dat heel erg. Dus Theranos was op zijn piek 9 miljard waard.
Jezus.
En zij zelf had daar de helft van. Dus zij was 4,5 miljard waard.
Heel pittig.
Dus ze was dus, nou ja, jong in de 20. Hè? Dus wel, ik weet niet hoe oud ze was toen ze miljardair werd. Maar nou ja, rond...
Dus
rond
alles, ja, van 19 was ze al inderdaad net klaar met Stanford of drop-out. En dan gelijk iets anders. Alles was van in zo'n gigantisch stijgende lijn. Alsof zij de nieuwe, weet je al, het nieuwe persoon was.
Precies,
van deze eeuw.
Ja, sterker nog, de female Steve Jobs werd ze genoemd.
Oké, okay. Dus precies zoiets, zo'n vergelijking.
Precies, dus ze stond op de cover van Forbes en van Fortune. Die foto komt vaak terug aan het einde van
Jobs
de taal.
Steve Jobs een beetje in zijn kist.
Ja.
Zeg maar.
Ik weet het zeker wel, ja. Okay. En nou, dat zie je ook bij haar, als je even opzoekt hoe ze uitziet. Altijd zwarte turtlenecks, altijd heel, een hele lage stem. Het past heel erg bij dat imago van een start-up founder in Amerika.
Precies.
Van wat erbij hoort. En ik denk, het is wel leuk om het nog beeldender te maken. Even een kort fragmentje wat we gaan luisteren. Dat je haar hoort speechen. En dan heb je een beetje een beeld bij
hoe apart het eigenlijk is. Ja, goeie.
I believe the individual is the answer to the challenges of healthcare. But we can't engage the individual in changing outcomes unless individuals have access to the information they need to do so.
Oké, nou, zoals je hoort, een beetje awkward.
Ja, gigantisch mooi inderdaad, als je dat hoort. En ook, misschien kan je het inderdaad wat je zei in de show notes zet of zo. Als je haar ook ziet, hoe ze erbij staat.
Ja.
Het is echt heel apart hoe ze praat.
Het is heel surreal, ja.
Ja.
Goed, dus Theranos, zoals ik al zei, het idee was dat je met één bloedprik eigenlijk alle diagnoses kan maken. Dus of je een HIV-infectie hebt, wat je glucoseniveau is in je bloed, kankercellen ontdekken.
Alle health checks, een soort van hem alle checken. Ja,
en dat is ook zeker in Amerika, is dat heel duur om gewoon te doen. Dus dit was echt een enorme grote deal, wat ook echt wel een hele grote impact op onze gezondheid zou kunnen hebben.
Ja, precies. Voor heel veel mensen, nou, dat jij zegt, dat mensen met minder geld en die checks misschien niet kunnen hebben voor de algemene gezondheid.
Dan zou het echt een enorm verschil maken. De venture capital wereld, die vond dat natuurlijk ook.
Die eet dit alsof het niks is.
Precies, die houden daarvan. 700 miljoen hebben ze erin gestopt, moet je nagaan. Dit was dus een machine die nog nooit gezien of getest is. Hè? Dus
alleen het woord van vertel me. Dit is wat, je kan gewoon met het idee komen. Ik heb hierover gedroomd gisteren.
Precies, en het is 700 miljoen waard. Heeft iemand die machine gezien eigenlijk? En er is al 700 miljoen ingestoken.
Gaat zo.
En ze zeiden ook steeds bij, ik wil graag jullie investering. En natuurlijk wilden die fondsen ook graag investeren, want iedereen wordt er rijk.
Iedereen wil erbij zijn natuurlijk.
Precies, je wil dit niet gemist hebben.
Ja.
En ze had dus als voorwaarde daarvoor, zei ze, ik hoef niks bekend te maken over de technologie. Dus ze zei, ik wil je geld wel, maar je mag me niks vragen.
Van... Ja, dat is wel mooi in laat het ding erin of zo. Van geef me al je geld en eigenlijk vertrouw me gewoon helemaal blind.
Ja,
van,
precies.
Je moet mij gewoon geloven voor mijn woord, ja.
Ja, en ze noemde het altijd trade secrets, dus bedrijfsgeheim.
Ja, zodat niemand het gaat nahapen. Of dat het gewoon,
precies, nou dat is... Ik weet niet, als je heel attent bent, dan merk je daar al dat het een beetje de verkeerde kant op gaat.
Ik denk dat inderdaad veel van die VC's en zo misschien dachten van... Wat je zegt van, misschien een competitor gaat geld investeren. Wij moeten het ook doen, anders missen we het. En het is de revolutie.
Want natuurlijk is het soort van duur om 50 miljoen erin te stoppen. Maar tegelijk, als het allemaal goed loopt, dan is dat honderden miljarden waard.
Ja, precies. Dat is het ding. Die gok moeten ze bijna wel nemen.
Ja, exact. Dus dat was super populair. En zoals ik al zei, de problemen die begonnen daar eigenlijk al. Het was vrij shady en de directie bijvoorbeeld had maar één technisch persoon. Ze waren met een paar en je had eigenlijk... Ze had bijvoorbeeld haar broer had ze bij Theranos gebracht. Haar vriend was de... Haar boyfriend was de COO volgens mij, terwijl hij geen praktijkervaring had. Dan...
Ja,
als je wat, wat verder kijkt, begin je toch een beetje vragen te stellen.
En dit is al... Ze zijn nu al miljoenen, we zijn miljarden.
Ja, precies. Ja, want, we zitten nu al op het punt dat ze dus 9 miljard zijn. Wanneer eigenlijk niemand nog steeds die machine ooit heeft gezien.
Ja.
En toen begon de downfall. De eerste klokkenluiders die kwamen uit. Die zeiden, Theranos is één grote scam. De FDA die kwam op onderzoek doen.
Ja.
En hier begon eigenlijk het einde. En dat, nou ja, de piek van de drama was toen de SEC kwam. De SEC is de Securities and Exchange Commission.
Ja.
Volgens mij, als ik het goed zeg, als zij echt die aankomen, heb je vaak een probleem, want zij zijn heel goed.
Als zij je deur kloppen, is er eigenlijk bijna altijd wat fout. Dus zij
zijn zeg maar degene die, zeg maar zoals het OM in Nederland criminelen vervolgt, doen zij dat bij bedrijven.
Ja, ja.
Ze toezichthouder en ze zijn nou ja, echt heel goed. Ze zijn vrij...
Ja, natuurlijk onderzoek en er gaat heel veel geld in en weet je al... Verhalen zoals Bernie Madoff en al die dingen.
Precies, precies. Ja.
SEC al.
Exact. Dus die weten goed wat ze doen. Dus als je de SEC achter je aan hebt, je hebt wel echt een probleem.
Ja.
Nou ja, goed, een paar maanden, zo niet wat jaren later, zitten we hier nu met de zaak. Mm-hmm. En dat is een strafzaak. Dus ze willen eigenlijk Elizabeth Holmes de bak in hebben.
Ja.
Het is een juryzaak, daar kunnen we het zo nog over hebben, maar ik vind dat altijd... Ik ben te erg rechtenstudent, maar ik vind het toch wel interessant dat... Het is een strafzaak, maar een jury van allemaal niet-juristen gaat nu dus beslissen of Elizabeth Holmes fraude heeft gepleegd.
Ja.
Waar natuurlijk allemaal juridische eisen aan zitten.
Snap ik, ja, ja.
Nee, een beetje gek, maar ik wil niet afdwalen, maar ze is aangeklaagd voor... Okay. Vooral twee dingen. En dat is wire fraud en defrauding investors.
Okay.
Ik ga er niet te diep op in. Maar wat betekent is gewoon, ze heeft mensen voorgelogen.
Ja, precies.
En vooral investeerders zijn er boos over. Want die zeggen natuurlijk, ik heb mijn geld ingegeven met het idee dat jij dit product hebt gemaakt. Terwijl dat nooit bestaan
is. Ja, je belooft gewoon iets en al deze dingen. En ja, je kan natuurlijk ook zeggen, is het misschien een beetje de schuld van de investeerders. Van,
ja,
weet je wel. Maar ik snap alsnog inderdaad van, het is wel haar fout. Ze liegen allemaal mensen voor en...
Ja,
je belooft iets wat helemaal niet is.
Ja, en het interessante is... Kijk, je zou denken, deze zaak gaat over... Is deze machine nou echt of niet? Van, geef ze wat ze beloven of niet?
Ja.
Maar de zaak gaat er niet om. Want iedereen geeft toe, dit heeft nooit bestaan. Van het Theranos-product van een bloedprik met een diagnose... Hem, dat is nooit echt geweest. Maar de zaak gaat over, wie geef je de schuld daarvan?
Ja,
dus dat is best wel vet. Ja, want iedereen ging vingers wijzen naar elkaar. Dus ze hebben... Beide kanten van de zaak, dus de prosecution en de verdediging, hebben allebei heel veel testen. Maar ik moet even de Nederlandse woorden.
Nee, snap ik. Ja,
maar hebben ooggetuigen, heel veel getuigen opgeroepen. En die hebben ze eigenlijk gewoon laten spreken. En die hebben dus allemaal elkaar de schuld zitten geven.
Maar dus bijvoorbeeld Holmes naar andere werknemers.
Naar de vriendje. Dat vindt Amerika natuurlijk prachtig. Nee, dat, ik denk dat die wat grote gesprekken...
Nou, als een single is misschien niet slecht.
In jail, weet je.
Ja. Nieuwe persona is ze, hoorde ik.
Ja, precies. Ze is nu wel list. Dus dat is nu...
Sucky next.
Maar wat ik al zei, die zaken weten hoe het is geëindigd. Ze is 11 jaar de bak in. En ze zijn volgens mij een hoger beroep gegaan, maar wat ik al zei, ik denk niet dat heel lang gaat volhouden.
Nee, snap ik.
Maar wat ik zei, nu zijn we terug bij deze week, dus ze gaat de bak in en nu kwam opeens dat New York Times artikel uit en iedereen die het zag dacht dat ze van, what the fuck is dit? Van, wie interesseert dit nou weer? Van, ze gaat
zo random.
Het is zo raar. Ja, ik snap wat ik al zei, van, ik snap ook gewoon niet het doel daarvan. Van, ze wil een nieuw
maar
profiel.
Dat heeft zij een beetje uitgebracht. Van, dat was haar doel.
Ja, ja, maar ik
wil haar imago een soort van herontdekken of zo. Of...
Ja, het is een soort van alsof ze een persoonlijke verandering door wil maken. Maar net voordat ze...
Nou ja, maar ja, uiteindelijk, je gaat toch 11 jaar de bak in. Dus het maakt niet echt heel veel uit van hoe mensen naar je kijken. Dat gaat denk ik niet heel veel veranderen.
Nee, precies. Wat ik al eerder benoemde... wat je ook hoorde in haar speech en een beetje van haar figuur is... en dat geeft ze nu ook toe in dat artikel van... haar imago is er gemaakt. Van, ze zeiden van ze is een vrouw die een start-up leidt. En de Amerikaanse start-up wereld die trekt heel erg toe naar mannen. Van dat is natuurlijk eigenlijk met alles in business van heel erg male dominated. Mm-hmm. En ze zeiden om haar als vrouw succesvol te maken, moeten we dit imago voor opzetten. Oh, dus haar stem wordt lager. Ze moet een beetje mannelijk overkomen. Dus dit is niet wat ik ervan vind, maar dit is hoe zij dat imago hebben gebouwd.
Ja, zodat die investeerders dan sneller bijna haar betrouwbaarder vinden op dat soort redenen.
Wat natuurlijk best problematisch is.
Ja, heel problematisch, 100%.
Gewoon wel gek. En je ziet ook, ik weet ook niet hoe goed dat werkt. Nee. Dat imago bij haar. Je ziet al dat het zit niet heel natuurlijk.
Nee, je zag het inderdaad aan die soundbite die we erin hebben gedaan. En ook als je naar haar kijkt, inderdaad. Het voelt gewoon niet natuurlijk. Maar het is inderdaad ook wel gewoon vervelend. Kijk, dat is natuurlijk een hele grote kwestie met vrouwen binnen business. En ik vind het sowieso belachelijk dat dit dan moet gebeuren. Maar ja, het is wel stom dat er zo van moet gebeuren. Zodat ze investeerders kan attracten.
Ja, exact. Dat ze hele persoonlijkheid moet veranderen.
Ja, want je hoort, ik bedoel, kijk, we weten uiteindelijk dat het niet een succesverhaal was. Maar tot dan aan toe haar leek ze, weet je al, een heel succesverhaal. Perfect, Stanford, alles was perfect, los van of ze nou een vrouw of een man is.
Ja.
Ja, dat is wel, misschien heeft dat voor haar ook wel lastig geweest of zo, weet je al.
Exact. Ik neem aan dat ze daar wel veel mee bezig is geweest. Ja. Om het af te ronden, hele gekke zaak. Maar het is dus toch wat een beetje continuïteit te hebben. Mm-hmm. We hebben dit gezien bij FTX, bij Nicola, dat ze die tracks die nooit bestaan hebben. Het is toch, het zijn natuurlijk grote gevallen, maar het gebeurt toch wel heel vaak dat we grote succesvolle startups hebben die miljarden waard zijn en er blijkt niks waar van te zijn.
Dat is apart.
Dus mijn vraag aan jou was een beetje, wat vind je van die fake it till you make it cultuur, die je vooral in de VS bij die startups ziet. Van in Europa zie je natuurlijk dat ze wat kritischer zijn, maar in Amerika is dit nou al de zoveelste keer in 5 jaar dat er iets gebeurt.
Ja, je noemde natuurlijk ook, ik weet niet of we dat in de podcast al hadden gehad, maar die lijst van de 30 on the 30. Weet je wel. En dat heel veel mensen daarvan nu gewoon of de bak in zitten of allemaal fraudeproblemen hebben.
Echt
maar,
hilarisch, ja.
Maar ja, ik denk dat het een beetje, net wat jij zei van Europa is daar een keer heel anders in, maar daar hebben we het ook al vaker over gehad, gewoon die cultuur van heel snel geld ergens op te gooien. Ja. En er is zoveel VC-geld en ja, ik denk dat dat ook het wel een beetje voedt of zo, weet je wel, van ik weet natuurlijk niet intern hoe Holmes hiermee is gekomen met het hele idee. Er zal vast wel iets achter zitten. Maar zij weet waarschijnlijk ook van als wij dit verkopen en we maken een beetje goed praatje. We krijgen zo miljarden of miljoenen onze kant op geschoten. Ja. Dus dat voedt het misschien wel een beetje. Weet je wat denk je?
Ja, het werkt inderdaad een beetje beide kanten.
Ja, ja.
Van het feit dat zij, ze heeft natuurlijk wel hard gewerkt, maar ik bedoel het feit dat zij met eigenlijk geen product.
Ja. Nou, niks maakt de situatie natuurlijk goed. Ik probeer ook niet investeerders te blamen of dat soort dingen.
Nee, precies. Maar het is gek. Ik vond ook hetzelfde bij FTX waar we het over hadden. Van, aan de achterkant was er eigenlijk niks gaande, maar niemand die het weet.
Ja.
En soort van zolang dat soort dingen verborgen blijven.
Maar dat is ook het ding van, wat is dan een soort van je plan van hoe. Ik snap ook wel, weet je, misschien in haar hoofd wat was ze dan hierover aan het hebben en dan zit er opeens 700 miljoen op en dan zit je te diep. Dan moet je doorgaan.
Precies, want je kan dan niet zeggen van, oh, ik ben nog niet klaar met.
Ja, maar het ding is van al die dingen en ook die Nicola trucks waar we het over hadden van, weet je showcase een heel product wat er eigenlijk niet bestaat.
Ja.
Of misschien wel bestaat, maar niet werkt. Als je, maar op welk punt, hoe lang ga je dan dat doorzetten? Het kan, er is geen manier dat dit goed uitpakt van, als zij die technologie niet hebben en, weet je, Elizabeth Holmes is heel slim blijkbaar, maar dat ze daar dan opeens mee kan komen of zo. Dat ze hopen, we kunnen het lang genoeg doorpushen totdat we er wel mee komen.
Niemand en vragen stelt
het goed.
Ja. Nee, echt.
Dus heel apart.
Wel, goeie dat je zegt. Van hoe lang wil je wachten? Wil je wachten tot je 100 miljard waard bent en dan opeens mee? Misschien moeten we nu toch wel echt beginnen. Ja.
Ja, beginnen of in ieder geval gewoon zeggen van, nou, we hebben het niet. Weet je wel? Maar dat is gewoon lastig. Want haar leven is al gemaakt. En opeens, ik snap het ook wel, als zij de nieuwe Steve Jobs wordt genoemd.
Ja.
Zij is natuurlijk een beetje van top of the world. Maar achter de schermen weet ze dat allemaal op een soort van foundation van
leugens,
van niks. Dus.
Nee, heel interessant. Ja, en ook, dat las ik ook in dat artikel. Dat ze eigenlijk, bij Theranos was alles heel geheimzinnig. Van mensen mochten pas weg wanneer zij dat goedkeurde. Dat soort dingen, dat ze heel erg strikt was op werktijden, op. Zeg maar, ze zat heel erg
een paar kleine rode vlaggen al, ik zeg echt.
Precies, een beetje problematisch, maar heel geheimzinnig. En ook, een beetje als laatste ding wat ik me ook zorgen wil vragen is, hoe is dat ook als persoon voor je? Van, dan heb je toch elke dag paniekaanvallen, zou ik denken. Ja. Van, het kan elke dag dat je naar werk gaat, kan het meteen klaar zijn en ben je de bak in.
Ja, zo'n stress inderdaad. Van, het is dan ook niet eens meer fijn, maar ik denk dat het, weet je, dat is natuurlijk heel persoonlijk en dat is voor iedereen anders. Maar ja, het gebeurt opnieuw en opnieuw, dat zien we dus.
Ja.
Dus ik denk dat mensen er dan gewoon te diep in zitten. En het gevoel, denk ik, van succes, ook al is het nep, en van kijk wat ik doe met de wereld en kijk wie ik ben, of weet je wel, voor jezelf.
Ja, je wordt een beetje
sterker, ja, is dan sterker dan dat er niks achter zit. Dus.
Ja.
Maar ja, het valt bijna altijd door de mand. Ik bedoel,
ja,
uiteindelijk gaan de investeerders ook vragen van waar is het product? Of weet je, uiteindelijk als bedrijf moet je wel gewoon dingen gaan verkopen en geld gaan verdienen.
Ja, precies. En wanneer
gaat het dus nooit gebeuren, maar ja. Voor die tijd was het misschien heel leuk voor haar, maar nu gaat Liz de bak in.
Ja, precies, ja. En ik denk ook, wat zie ik bij FTX, bij die zaak die nu gaande is van, nou, de getallen waar je het over hebt, van zoveel 100 miljoen hier, zoveel 100 miljoen daar. Ja, ik denk dat je echt je gevoel van realiteit is compleet weg.
Nee, maar dat is het inderdaad, van we geven honderden duizenden euro's uit aan lunch.
Ja,
en we gaan op vakantie hier en we doen dit en dat. En dat ze gewoon zijn van, hey, in dit moment kunnen we het doen. We zetten het zo lang door als het kan en daarna denk je eigenlijk niet aan die implosie die vroeg of laat toch gaat gebeuren.
Ja.
Je bent, wat jij zegt, delusional. Je bent helemaal in een soort van magische wereld. En dat is, denk ik, lastiger. Ik denk, als persoon kan je er van niet over nadenken hoe dat is.
Ja.
Dat het zo lastig is.
Nee, precies. Denk je dat ze spijt heeft? Dat vraag ik me eigenlijk wel.
Ja, dat is wel een hele goeie. Maar ja, ik weet niet. Ik denk, ja, misschien. Wat zei je nou dat ze familie had of niet? Of dat ze moeder
ja, ze heeft, ja, ze moeder.
Ja, ik denk, over dat soort dingen. Kijk, again, ik sta heel ver af van de moeder zijn. Of vader, maar vooral moeder. maar ik denk dat in dat soort situaties dat je er wel spijt van hebt. Maar in het moment, ja, ik denk dat er misschien gewoon te veel druk voor haar op zat. Van, zij is de volgende Steve Jobs, Stanford gedaan. Ze gaat dit en dat doen en toen zat ze er te diep in. Maar ja, ik denk als je nu zou vragen, zou je het allemaal opnieuw doen? Denk ik dat ze nee gaan zeggen. Hoop ik voor haar.
Ja, precies. Dat is een beetje moreel.
Ja, denk je dat ze spijt heeft? Of is het lastig?
Ik denk wat je zegt, moeder worden speelt erg bij mij, denk ik. Dat je dan denkt, ja, er zijn dingen belangrijker dan geld.
Ja.
Maar
dat realiseer je pas after the fact bijna altijd.
Ja, precies. Ja, ja. Nee, en dat als je in die sleur komt van zoveel geld,
ja,
en zo, je wordt zo op een pedestal gezet met jij bent echt het perfecte,
ja,
American Dream verhaal, dan.
Maar het is logisch, want eigenlijk alleen mensen die vaak al geld of roem hebben, die zeggen van je hebt het niet nodig. Dus het is een beetje, als jij die stap daarvoor bent en dat zit een soort van, weet je al, kan je bijna proeven.
Ja, ja, je bent er hongerig voor, ja.
Dan wil je het en dan pas met, in retrospect kan je zeg maar ernaar kijken van, oh ja, dat was het eigenlijk allemaal niet waard. En misschien wil je gewoon nu met de dochter gaan. Dus ik weet niet, maar een hele aparte situatie. En apart wat jij zegt, dat het opnieuw gebeurt heel vaak.
Ja.
FTX en Nicola en al die.
Dus we leren er niet van.
Ja.
Door naar de tweede?
Ja, is goed. Nou, nu een iets minder hype verhaal, maar op zich ook wel
belangrijk,
erg belangrijk. Ja. Want over 2 weken, dat is voorspeld ongeveer, raakt de VS wat zij noemen hun debt ceiling. Dus dat is een soort van schuldenplafond van de overheid. En dat is eigenlijk een beetje het aantal geld wat de overheid dus kan lenen.
Ja.
Om, ja, weet je, hun land gaande te houden. En als dit gebeurt, is dat best wel desastreus. Als ze die debt ceiling raken of daar overheen gaan, dan kunnen ze dus geen extra geld lenen. En daar gaan we het zo wat over hebben, wat dit allemaal kan betekenen. Hoe we hier zijn gekomen. En gewoon, wat is de debt ceiling een beetje?
Ja, interessant.
Weet je, dit gaat over de VS. Maar zoals we het later ook al wel een klein beetje over gaan hebben. Weet je wel, voor Nederland zijn dit soort dingen ook belangrijk.
Ja.
En überhaupt hoe de overheid functioneert is best wel apart vaak.
Ja, precies. Ook wat er, dat weten we nu ook van wat er in de VS gebeurt, is voor de hele wereld relevant.
Ja, helaas. Nou, weer of niet. Dat is het ding altijd. Dus van die situatie, het reflecteert heel veel naar buiten, zo'n grote economie.
Ja,
nou, dus om een beetje met het verhaal te beginnen. Wat ik net zei, de debt ceiling is dus een schuldenplafond van de Verenigde Staten. En is eigenlijk het wettelijke plafond voor hoeveel Amerikaanse staatsschuld er kan zijn. Dus in totaal.
Ja.
En we gaan het zo over hebben hoeveel dat is. kleine klapper, het is heel veel. maar eigenlijk hoe het begon was een flinke tijd geleden. Bijna, of meer dan 100 jaar geleden. In 1917, toen was het congres eigenlijk moest elke keer stemmen. Als de Verenigde Staten, en dat is dan vaak de treasury, dus geld omgaan. Elke keer als ze meer geld nodig hadden of geld wouden lenen, moest het congres er eigenlijk voor stemmen. Dus voor het budget. En dat duurde gewoon elke keer te lang. En je snapt wel, dat is een heel bureaucratie en heel veel papier en heel veel tijd zit daarin. Dus eigenlijk wouden ze dat wat flexibeler maken. Yes. Dus toen kwamen ze met het idee van, oké, het congres gaat gewoon eens in de zoveel tijd een schuldenplafond instellen. Dus dan zeggen ze gewoon voor de Verenigde Staten van, onze totale schulden kunnen niet over de, weet ik veel, 100 miljard gaan.
Yeah.
En tussen daar kunnen ze gewoon spelen, tot daar kunnen ze lenen en dat geld nodig hebben, dat soort dingen.
Yeah.
Maar je mag er niet overheen. Dat is gewoon de regel die we instellen.
Dus onder geen voorwaarden mag je er overheen?
Onder geen voorwaarden, tenzij het weer terugkomt bij het congres of er is iets nodig. Maar dat is, kijk, dat is een beetje ingesteld ook om, weet je al, niet desastreus veel te lenen en dat ook de president en, weet je al, gewoon de overheid wel keuzes maakt en dingen moet doen die soms niet leuk zijn, maar wel,
ja,
je moet een budget, zijn, je moet een, ja, budget opstellen. Ben je een bedrijf, ben je een overheid, je moet een budget opstellen. Want weet je al,
weinig lenen is voor niemand goed.
Precies, ja. En we weten uit het verleden, misschien een beetje met de TikTok-CEO, kijk, het congres heeft vaak heel veel problemen, het zijn hele gekke mensen.
Ja.
Maar ja, dus nu hebben ze dat ingesteld en dat is een stuk flexibeler, dus voor de overheid. Maar om een klein stapje terug te nemen, om het nog iets makkelijker uit te leggen. Dus waar we het net over hebben, het is gewoon, weet je al, een jaarlijks budget heeft de overheid. Er zijn inkomsten, dus er komt geld binnen. Dat is voor elke overheid. Kijk, vaak is dat vooral belasting.
Ja.
Dat is in Nederland ook. Inkomstenbelasting of corporate tax, dat soort dingen. En de overheid, daar gaat geld uit.
Ja.
Ze moeten allemaal dingen betalen. Sociale zekerheid, zorg. Nou, in Amerika heb je nog één ander ding, wil je raden wat er is waar heel veel budget heen gaat?
De military.
Precies, de military. Dus dat is wel mooi om te zien. In 2019 was dat voor Amerika ongeveer 700 miljard. Ging daarheen, naar de military. Ja.
Wat? 700 miljard?
Ja, in Nederland was dat ongeveer 12 miljard. Dus,
dat is echt veel meer dan ik dacht. 700.
Ja, volgens mij is ongeveer het jaarlijkse budget op nu is bijna tegen de 400 miljard voor Nederland, voor het hele land.
Ja, ik maar ben voor het alles.
Dus 700 miljard, en dat is gigantisch veel.
Per jaar.
Per jaar. Oh, dat is echt. Ik zei, ja, weet je, ik weet niet of ze een soort van de aliens proberen te bevechten. Of wie ze nou willen vechten. Maar het is echt gigantisch.
Ja, dat vinden wel iemand.
En volgens mij is de tweede grootste qua militair budget daarna China. Maar dat is echt al.
Dat is echt minder dan de helft, volgens mij.
Minder dan de helft. Een derde, 100%. Hoorde je? 100%. Ik heb een stopwoordje blijkbaar, 100%. Dus. Maar om even iets uit te zoomen ook, want zo'n 700 miljard is al heel veel, maar we willen het wel een beetje, weet je, in contrast zetten met het
totaal
budget.
Ja.
En dat was in 2022, ging er dus 6,3 trillion uit. Dus dat waren uitgaven per jaar, dus dat biljoen, 6,3 biljoen. Maar er komt maar 4,9 trillion binnen.
Ja,
dus,
dat is een groot verschil.
Precies, als je oplet, is dat dan een verschil van 1,4 biljoen,
ja,
wat ze dus mislopen. En ja, dat gat moeten ze dus vullen. En dat doen ze dus door geld te lenen.
Ja.
Dus overheden doen dat vaak met obligaties bijvoorbeeld.
Ja, hebben we het ook in de eerdere aflevering.
Hebben we het over gehad, inderdaad. Maar dus dat gaat naar de consumenten, maar ook vaak naar andere landen. Volgens mij Japan en China hebben heel veel, of de VS heeft veel schulden bij hun.
Ja.
En dat gaat alle kanten op. Heel veel landen lenen gewoon van elkaar.
Ja, precies. Ja.
Maar ja, dat stapelt dus flink op, al die schulden.
Ja, ja, moet je ook voorstellen, is 1,4 biljoen wat ze moeten,
maar dat missen
lenen.
Dus,
van,
ja.
Er zijn amper bedrijven die dat waard zijn. Moet je nagaan dat je dat leent.
Ja. Dat is dus ook problematisch. Want kijk,
niet voorstellen.
Weet je al, spoiler, dit is niet het eerste jaar dat dit gebeurt. Waarschijnlijk, weet je al, sinds het begin der tijden voor de Verenigde Staten, elk jaar hebben ze gewoon
meer uitgegeven dan dat ze binnenkomt.
En daar willen we het een beetje over hebben. Dat heet dan een begrotingstekort.
Hmm.
Dus kijk, op zich, volgens mij, de meeste landen hebben dit gewoon. Een begrotingstekort is best wel normaal. Niet ieder jaar, maar in veel jaar. Ik bedoel, volgens mij, Nederland had het ook afgelopen jaar. En, maar ja, dat gaat wel om veel lagere getallen. In Nederland is bijvoorbeeld, om een beetje perspectief te geven, BBP, dus GDP.
Totale productie.
Precies. Dus de totale schulden die we hebben in Nederland is 50% van ons jaarlijks GDP, BBP.
En dat is vrij gezond.
Volgens mij de Europese Commissie heeft daar 60% op gezet, is ongeveer het maximum. Maar ja, Amerika heeft, gaat er flink overheen. En die zit al op 130% bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat is gigantisch veel. Kijk, je hebt ook landen, Venezuela zit volgens mij zelfs op 300%.
Ja, precies. Dan,
maar ja, dat is ook wel een andere situatie. Het gaat wel over de Verenigde Staten, een van de belangrijkste economieën ter wereld.
Ja, ja, ik heb het anders.
Maar het is gigantisch veel. Dus ik weet niet, we kunnen kijken of we het een klein spel kunnen maken. Ik denk dat het gigantisch lastig
hoog
is. Nee, maar, want ik zei net, we zijn nu al, je moet niet naar de getallen
kijken. Nee, ik zal wegspoelen inderdaad.
Maar we zijn dus al meer dan 100 jaar bezig met die debt ceiling. En ik zal je helpen. Rond 1940 was de debt ceiling op 49 miljard.
Okay. Dus
dat is best wel weinig.
En dan, maar met inflatie? Zo van in geld van nu? Of?
Nee, wel in geld van toen. Dus je moet een beetje met inflatie. Dus het is zeg maar, nu zou dat meer zijn.
Ja.
Maar het is nog gigantisch. Het is heel een stuk minder.
Ja, oké. Okay.
Dus laten we proberen voor jou een soort van, het is lastig, maar een sprong te maken van, als je denkt 30 jaar later, hoe is die debt ceiling? Hoe ziet dat eruit? De stappen? Het is een stuk meer, maar het is nog niet.
Ik zou denken, intuïtief zou ik denken, het is iets meer dan verdubbeld.
Ja, nou, al iets sneller. Het is ongeveer keer 10.
Oh, keer 10.
400 miljard.
Bijna goed.
Nou, dus dan zit je nu een beetje te denken, in 30 jaar is het ongeveer keer 10 gegaan.
Oké.
Okay. Nou, dan geven we het nog.
Dus welke keer zitten we nu dan?
1970.
Oké. Okay.
Dus nu gaan we naar 1981, 10 jaar later.
Ja.
Hoe zouden we zitten?
Nee. Oké, okay, ik denk dat het een beetje exponentieel bezig is.
Ja, maar ja, we namen net 30 jaar en nu hebben we 10
jaar. En is 10 jaar, ja.
Dus iets minder, maar.
Ja, ik denk keer 10 weer.
Nee, nou, oké.
Okay,
iets minder, maar we zitten nu. 1981 was een mooie milestone. We gingen voor het eerst over de 1 trillion.
Zo trots.
Dus dat was echt een trotse dag. Toen.
En dat was hun debt ceiling op dat moment?
Ja, dat was hun debt ceiling. Dus een soort van, waar we het net over hadden, het congres. Weet je al, elke zoveel jaar eigenlijk stelt dat bij. Want ja, daar kunnen we het zo nog over hebben. Eigenlijk ook een soort van heel apart systeem is.
Want
het is gewoon niet sustainable.
Nee, elk jaar. Van, ik hou me aan mijn limiet. Maar elke keer dat ik mijn limiet haal, ga ik hem wel weer veranderen.
Ja, precies. Want het ding is, van de overheid moet zich dan aan een bepaalde limiet halen. Maar ze weten dat als ze het niet halen, waarschijnlijk 2 jaar later gaat het weer omhoog.
Ja.
Debt ceiling. Dus hoeveel ze kunnen.
Wat een raar geval. Is dat
heel raar systeem. Nou,
in theorie ben je heel streng op jezelf, maar eigenlijk komt er niks van. Ja.
Dus daarna ging het echt een stuk sneller. Ik zal de moeite voor je besparen. Ja. Maar 2002, ons geboortejaar, Josh, zaten we al boven de 6 trillion.
Jeetje.
En nu.
Zo, dat, als je die getallen bij elkaar
ziet. Het gaat echt heel erg. Maar je ziet het ook wel volgens mij. Dit was dan. Weet je al, in 2002 was meer dan 6 trillion was dus die limiet.
Ja.
En volgens mij rond 2018 of 2019 ging van 1 jaar naar de ander. Ging bij dat getal ging het omhoog. Dus ging het,
in 1 jaar?
In 1 jaar.
Wow.
Dus gigantisch veel. En nu zitten we boven de 31 burgeroen. Dus dat is onmogelijk.
Kan wel zeggen, Amerika heeft geen principes.
Ja, precies. En het ding is, daar zit dus de Verenigde Staten aan schulden tegenaan. Dus dat is van hun cumulatieve schulden wat ze nog hebben staan.
Ja.
Dus weet je al?
Dus dit is ook, wat je ook moet voorstellen misschien voor het weergeven van, het is een schuld zoals we dat ook hebben, dus je betaalt er ook rente.
Nou, dat is ook het probleem. Het stekt natuurlijk ook. En een groot deel, ik weet nou niet precies hoeveel, maar van hun uitgaven elk jaar is ook, die interest is ook.
Ja, je moet precies, problematisch,
dus
dat het geld niet naar belangrijkere dingen kan.
Ja. Nou, dus we zitten er nu weer tegenaan. Dit is nu een heel gesprek van, en natuurlijk in het congres, wat willen doen. En ja, ik weet het niet precies, maar je hebt natuurlijk, weet je al, bijvoorbeeld democraten, die zijn van, we hebben die sociale zorg nodig.
Ja, omdat de overheid democratisch nu.
Precies, en je ziet het ook wel schommelen vaak als het republikeins is of democraat. Van,
precies, dan ga je mee.
En die republikeins zijn van, we kunnen geen geld meer lenen en we moeten gewoon sommige dingen uitbetalen. We moeten bijvoorbeeld zorg cutten of we moeten dingen. Dus dat is ook nog een heel gevecht.
Hebben ze toen Trump vorig jaar in de buurt kwam, vonden ze het niet zo erg.
Ja. Nou ja, Trump die heeft volgens mij ook nog veel een soort van tax cuts ingezet.
Ja. En dat, dan wordt het nog erger.
Precies, dat is problematisch, want hebben ze nog minder inkomsten. Dus het is, kijk, we gaan het niet over het Amerikaanse politieke systeem hebben, maar daar zijn nog genoeg problemen.
Er zijn genoeg bedenkingen, ja.
Even kijken waar we nu zijn. Het heden. Elk jaar eigenlijk geeft Amerika gewoon meer uit dan ze binnenkrijgen. En dat is gewoon heel problematisch. Het is niet een sustainable iets.
Nee,
het kan niet.
Ooit moet het ophouden.
Waar we nu tegenaan lopen is een beetje wat ze dan noemen de default. Dus dat komt neer dat de overheid hun schulden niet meer kunnen betalen.
Ja, het is gewoon faillissement van een land.
Faillissement van een land. Nou,
ik vind het zo ongelooflijk dat het kan.
Ja,
ik vind dat echt eng klinken.
En vooral als het Amerika is. Nou, er zijn natuurlijk. Het is nog niet echt gebeurd tot nu toe. Eén keer zijn we er overheen gegaan. Nou, toen was er een soort van speciale case. Zijn er wat dingen gebeurd?
Tuurlijk, er was een speciaal geval.
Ja, dus speciaal geval. Maar ja, het is wel een heel groot probleem. Want als, als ze sommige dingen niet meer kunnen terugbetalen of niet meer geld kunnen lenen om dingen te betalen, dan moet je dingen voortrekken. Dus wat wordt er eerst betaald en wat wordt er later betaald? Nou, yeah. Dingen die wegvallen al snel is wel dingen zoals sociale zekerheid.
Wow.
En militairen die worden betaald en veterans, al die dingen. Dus heel veel benefits vallen dan gelijk weg. En dat is gewoon disastrous voor heel veel mensen in Amerika.
En daarbuiten.
En daarbuiten, ja. En gewoon mensen die hun weet je al, mensen die voor de overheid werken, dat soort dingen. Als dat gewoon wegvalt, ja, dat is heel groot.
Het hele land valt letterlijk uit
elkaar. Ja, dus volgens mij, nou kijk, dit zijn natuurlijk ook dingen, dat kan je soort van niet voorspellen. Want het is nog nooit eerder gebeurd. Maar er zijn wel dingen zoals Moody's, die doen heel veel rankings.
Oh, yeah.
Maar heel veel debt rankings ook. En die zeggen van ja, we kunnen echt terug naar de Great Recession. Weet je wel, gewoon terug naar
zeg maar, Moses, yeah.
De 20ste eeuw, begin van de 20ste eeuw. Yeah. De Great Depression, sorry. Van,
yeah, yeah.
Van,
ja, ze geven een soort score aan een land van hoe betrouwbaar zijn ze.
Ja, die score is eigenlijk omlaag gegaan. Voor een ander land, als ze bijvoorbeeld, weet je al, willen lenen of zo, of willen, weet je al, uitlenen. Dat soort dingen van wat is de kans dat de Verenigde Staten gaat terugbetalen?
Ja. Yeah.
En ja, die kans gaat wel omlaag natuurlijk. Ja, dus een heel groot probleem. Maar ja, het komt een beetje op neer van wat denk je ervan? Zo'n heel systeem van zo'n land die een soort van oneindig door kan blijven lenen. En weet je, is dit systeem een beetje problematisch of zo? Van, het lijkt eigenlijk een soort van alsof tot in de eind der tijden het land gewoon door blijft lenen en dat het oneindig zo doorzet. Van...
Nee, exact. Ja. Ja. Ja, om jou over te quoten, 100%. Problematisch. Maar... Nee, het is ja, wat je zegt, van het is gewoon zo niet duurzaam.
Ja.
Het is een vraag om problemen, denk ik. Want ook, wat je zei, hoe meer, het is een soort van probleem dat zichzelf erger maakt. Want hoe meer je leent, hoe meer rente je moet betalen en terug moet betalen. En heb je weer meer geld voor nodig, dan ga je weer meer lenen. En dat houdt denk ik nooit op.
Ja, en het is ook heel apart, want een overheid is natuurlijk heel anders dan een bedrijf. Maar ja, als een bedrijf dit doet, dan is dat bedrijf gewoon klaar. Maar ja, dat kan je niet een soort van zomaar
hebben. Precies, een overheid kan niet.
Te staan, ja. Omdat wat gebeurt er dan? En
ja. Je hebt ook, sorry. Nee, je hebt ook landen, soort van, je hebt soms wel landen waar het vaker bij gebeurt, zoals naar Argentinië en zo. Die valt vaak. En dan, ja, je ziet al dat als het een keer gebeurt, dan gaat het balletje ook rollen. Want elke keer dat je failliet bent, dan heb je natuurlijk problemen waar je aan vast blijft zitten met terugbetalen en dat houdt niet.
En het is zeg maar, ik wil niet zeggen van dit soort landen of Argentinië, weet je, een prachtig land. Maar sommige, dat zijn wel vaak economieën die een stuk slechter gaan al.
Ja.
Er zijn allemaal andere dingen. En Venezuela, whatever, weet je al, die valt maar echt.
En die hebben ook politieke problemen.
Ja, en het gaat om Amerika, eigenlijk het meest welvarende land ter wereld.
Ja, denk ik. Ja, en ook gewoon het belangrijkste land ter wereld.
Ja, maar het is natuurlijk ook heel lastig, want je zit ook met allemaal dingen met inflatie. En we komen natuurlijk net uit een lastige periode.
Ja, ze hebben al heel veel problemen.
Precies, en natuurlijk gedurende corona moesten ze denk ik nog meer lenen, omdat er weet je al minder inkomsten waren en nog meer uitgaven. Dus het is wel een lastige situatie, maar ja, niemand weet eigenlijk wat helemaal gaat gebeuren. Dat is het.
Nee, precies. En ook, aparte. Wat is de alternatief van ook een beetje die discussie, wat misschien een beetje iets anders is, maar het is ook interessant wanneer je het hebt over hoe eerlijk is het dat een overheid leent. Want stel de Biden administration wil nu iets doen, waar we pas over 20 jaar de voordelen van zien. Dan zeggen ze van, ja, hoe eerlijk is het dan dat we daar nu voor lenen? Maar ook stel, ze lenen heel veel geld om nu iets te veranderen. Dus bijvoorbeeld, ik vond de Olympische Spelen te gast of zo. En dan zeggen mensen ook van, dan hebben ze dus nu iets gedaan waar ze nu baat bij hebben. Maar wij als toekomstige generaties betalen met in rente en aflossing betalen daarvoor.
Die schulden, ja.
Ja.
Maar ja, dat is extreem lastig. En dat is ook gewoon überhaupt het hele systeem van, weet je wel, elke 8 jaar dan is het weer democraat, republikein. Eigenlijk neemt het elke keer alles weer van elkaar weg en je komt niet verder. Dus...
Nee.
Maar het is een heel lastig systeem en daarom nu ook, ja, ik weet niet waar het op gaat uitkomen, maar het ding is, de enige oplossing is gewoon dat je je systeem verandert en dat je gewoon minder gaat uitgeven van wat er binnenkomt. En dat, maar ja, dat is gewoon voor Amerika, werkt dat niet.
Blijkbaar totaal.
Ja, en in Nederland, ik bedoel, schommelt het volgens mij nog wel van het was even omhoog, maar het ging weer omlaag. Dus we hebben echt wel jaren gehad dat tekort er niet was.
Dat je precies, dat je helemaal niks hoeft te lenen. Ja.
Dus, maar ja, kijk, Amerika is natuurlijk een chaotisch land. Dus, dat is gewoon een andere situatie, maar het is wel zorgelijk als dit door blijft gebeuren. Want als er nu, weet je wel, 30 biljoen is, ja, wat maakt het dan uit? Weet je, al voor 10 jaar is het 50 en dan
precies, dat gaat niet stoppen. Nee.
Ja, dus of die oplossing ooit komt, is wel interessant. Maar,
ja, precies. Ik hoop dat natuurlijk dat ze nooit die valt, want dat zou voor iedereen een enorm
probleem zijn.
Maar tegelijk wil je wel dat ze gewoon hun boekje op orde hebben met wat je zei. Dat er hopelijk ooit een punt komt waarbij ze meer binnenkrijgen.
Ja, er moeten reforms komen, er moeten dingen gebeuren. Belastingen liggen ook wel lager natuurlijk in Amerika. Ja. Maar ja, daardoor ligt zorg ook lager. Maar ja, ja, of gewoon even die militair chillen. Maar daar hebben ze echt geen zin in. Je kent Amerika.
Nee, dat gaat niet gebeuren, ja.
Dus ja, ik weet niet wat de oplossing is, maar...
Het is ook echt gek dat we... Voor ons is Amerika het een land wat niet genoeg doet. Want zorg is er echt niks vanuit de overheid. En gewoon, het is zo'n problematisch land. En toch geven ze veel meer uit dan dat er binnenkomt. Dus het is zelfs met zo weinig dingen van... weet je wel, wie ben ik om dat te zeggen?
Nee, nog, snap ik.
Van, het is wel een land wat... Vergeleken met Europese landen, heel rechts is in hun invulling van overheidsbeleid.
Ja,
en toch hebben ze niet genoeg inkomsten nog steeds.
Ja, het is een hele aparte situatie. Ik bedoel, van wat ik net zei, voor een bedrijf ben je dan gewoon gelijk klaar. Maar als overheid, ja, er is geen oplossing.
Nee.
En Amerika, ja, vooral. Het is echt. Dus ja, ik weet niet, misschien moet hij even met Mr. Rutte praten. Kijken hoe we het hier doen. Want op zich doen we het dan hier nog echt heel goed.
Ja.
Want je zou denken, 50% van ons BBP is schulden, ja.
Is veel, maar het is nog steeds...
Maar daar is het gigantisch en heel, dus...
Ja, precies.
Dus ja, ik weet niet, denk over na, maar we hopen dat het niet gebeurt. Maar volgens mij, ik denk dat ze het waarschijnlijk weer gewoon gaan verhogen.
Ja, precies, zoals het altijd leuk.
We kijken met de volgende president hoe het gaat.
Ja, precies, ja. Nee, ik vind ook dit interessant, dit onderwerp, niet het hele tangent, maar om dat binnen de EU te vergelijken, toch? Want dat is ook altijd, je ziet van landen als Italië en Spanje, hebben ook 100 nog wat procent meestal. En dan,
ja, überhaupt het concept gewoon van al die schulden. Oké, ik snap er natuurlijk ook niet altijd heel veel van wat jij zegt, Lisa, en daarmee over te praten. Maar landen van, je bouwt het op van, je leent allemaal van elkaar. Dus het is gewoon geld dat een soort van, weet je al, bovenop elkaar komt liggen. En iedereen is schulden bij elkaar.
Ja, precies. Je hebt eigenlijk elkaar. Want ook, daarom zeggen mensen ook altijd van Amerika en China zullen nooit direct keihard in oorlog komen. Omdat ze elkaar zo erg
nodig
hebben. En natuurlijk het is een beetje meer China-controle over Amerika dan andersom. Maar dat zegt ze ook vaak dat de grootste, dat moet je me niet op quote, maar vergelijk de grootste propertybezitter in Amerika is China op een directe of indirecte manier.
Precies.
Wat je zei, die lenen. Ja, en ook van wat je zei van Amerika leent heel veel geld van China. Dat is, achter de schermen is alles...
Het is heel apart. Je denkt dat zijn allemaal vijandige situaties. Maar ja, uiteindelijk hebben ze elkaar nog wel nodig. Dat is
precies, precies. Ik denk dat het ook heel goed is om te onthouden. Inderdaad, een beetje politieke manier of zo. Maar dat die landen dan, hoe vijandig je ook bent. Heel vaak hebben landen achter de schermen, hebben die elkaar heel hard nodig.
Ja, het is heel apart inderdaad. Ja. Maar ja, we zien waar het, volgens mij 1 juni, of begin juni lopen ze er tegenaan. Dus dan,
oké, komt er al aan.
Ja, komt wel aan. Dus we gaan kijken hoe dat wordt vervormd. We kunnen er ook nog wel terugkomen later voor kennis. Maar je merkt het misschien ook wel of de wereld ontploft of niet.
Zeg maar. Ja, precies. Ik denk op zich dat je dat van mee gaat krijgen.
All right. Dus laten we doorgaan naar het laatste en derde onderwerp.
Ja, dus het laatste waar ik het over wil hebben is de financiën niet van Amerika, maar van de Royal Family.
Want, even belangrijk, zouden sommigen zeggen.
Als de Royal Family default, dan... Nee, maar omdat natuurlijk ik weet niet hoe je dat noemt, een coronation, een kroning.
Ja,
een
kroning.
Van Charles, die was vorige week volgens mij.
Ja.
De Royal Family zelf vind ik niet super interessant, maar natuurlijk wel hoe dat... Qua financiën loopt.
Want... Je hebt niet de hele livestream gekeken van echt de 10 uur.
Nee, ja. Precies, de hele Crown 15 keer gekeken.
Ja, precies. Ja. Ik kijk dat niet, maar... nee, maar interessant, sorry, ga door.
Ja, het is een gekke familie, dat weet ik wel. We hebben natuurlijk zelf ook ons koningshuis. Maar ik vroeg me eigenlijk af hoe dat qua financiën werkt. Want het is natuurlijk wel een gek systeem met eigenlijk een middeleeuwse familie. Een koningsfamilie die de 21ste eeuw nog steeds... heel welwarend is.
Ja.
Dus ik vroeg me eigenlijk af hoe dat werkt. Dus ik heb een kleine deep dive gedaan. Ik zal het niet te lang houden, want het is een beetje droog soms. Maar hoe je dit voor kan stellen is, je hebt de Royal Family en die hebben natuurlijk wat... het is niet alleen het gezin wat soort van de kroon volger voortbrengt, maar het is natuurlijk ook de neven en nichten en een beetje extended familie.
Ja, heel veel. Dat is waarschijnlijk gigantisch.
En ook precies, en ook adel en zo. Ja. Dus het is iets groter dan alleen blauw bloed. Of bij de appie werken zo. Maar ze hebben dus een paar inkomstenbronnen waar ze eigenlijk dat hele verhaal van funden. Dus dan moet je bij de Royal Family denken aan paleizen, heel veel staf hebben ze. Want je hebt mensen nodig die koken, schoonmaken, chauffeurs, beveiliging, dat soort dingen. Dus je moet je een beetje een beeld bij vormen dat het dus eigenlijk een enorm bedrijf is, wat enorm veel vaste kosten heeft. Want je moet, ja. Ze hebben natuurlijk allemaal schilderijen, ze hebben allemaal oude spullen.
En onderhoud en
heel veel onderhoud. Ja. En nee, daar moet je natuurlijk ergens van betalen. En het liefst ook dingen die niet alleen belastinggeld zijn. dus je hebt eigenlijk 3 à 4 inkomstenbronnen voor de Royal Family, waar ik even snel doorheen ga.
Ja.
De eerste heet de Crown Estate. En dat is eigenlijk het publieke deel van de inkomsten voor de familie. Dus dat is eigenlijk wat soort van via de overheid bij hun terechtkomt. En dat is zo interessant, ik wist hier helemaal niks van. Maar dat is allemaal real estate.
Okay.
Dus de Royal Family heeft heel veel appartementencomplexen, heel veel land vooral.
Okay. Vastgoed ook, en veel...
Ja, en het is best wel raar. Het is eigenlijk een soort van enorm groot vastgoedbedrijf. Maar, en ook heel gek, ze hebben heel veel zeebodem. Waar ze eigenaar over zijn.
Okay. Maar dus rondom de kust of zo?
Ja, rondom de kust van het Verenigd Koninkrijk. Ja.
Dus waar misschien wordt gevist of waar dat soort dingen gebeuren.
Ja,
of...
en nog beter, waar olie gevonden wordt.
Oh, yes!
En dat is waar de grote winst...
Dat is natuurlijk wat we echt willen.
Precies, daar hebben ze heel veel van geprofiteerd. Dat is natuurlijk allemaal achter gesloten deuren. Maar het is wel bekend dat daar doen ze het lekker op, zeg maar. Want zij is natuurlijk de eigenaar van... De olie die in die grond zit.
Ja, precies.
Ja,
dus dat verkopen ze dat door inderdaad. Nou, hey, shout-out Aramco naar onze aflevering. Maar inderdaad, te komen boren. En als ja, dat is top inderdaad voor hun.
Heel leuk. Ja, maar ja. Dus dan wordt die grond heel veel waard.
Oké, okay, mooi.
Nou ja, bij elkaar kom je dan uit op een waarde van bijna 16 miljard pond.
Christ.
Dus dat is hun
Jezus.
Vermogen alleen in land. Er komt nog meer bij ze.
Helemaal gek.
En ze verdienen daar per jaar zo'n 320 miljoen pond aan. Dus dat zijn directe inkomsten uit dat land, wat ze dus uithuren of pachten.
Ja, precies.
Waar dus betaald voor. Maar ze hebben dus 320 miljoen, wat gewoon binnenkomt lopen voor niks eigenlijk. Want het is alleen het eigenaar zijn van dat land.
Ja, maar dan merk je inderdaad gewoon ook hoe dat soort dingen zoals vastgoed en land zo inderdaad.
Precies, van je hoeft letterlijk niks te doen, behalve eigenaar zijn van...
Ja, en zij zijn eigenaar voor waarschijnlijk al honderden jaren.
Precies, het gaat
familie
zo lang terug, ja. Precies, van letterlijk bijna 1000 jaar gaat dat terug volgens mij.
Mag ik, ja.
Dus dat is, ja... Ik vind het zo... Tenminste, daar komen we zo nog bij terug. Ik vind het ook interessant hoe het letterlijk middeleeuws geld is.
Het is heel middeleeuws systeem.
Raar, maar daar kunnen we zo nog even over discussiëren.
Oké, in ieder geval, er komt heel veel geld binnen, alleen al hiervan.
Alleen al van dit deel. Ja. Dan komen we bij de tweede van de drie. En dat is de Duchy of Lancaster. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar dat is nog meer land. Dat zijn 18.000 hectare land en huizen. Wat ze dus in het Verenigd Koninkrijk hebben. Mm-hmm. En dat geven ze dus, dat verpachten ze aan vooral boerderijen volgens mij. Maar het is ook gewoon land wat gewoon heel veel waard is natuurlijk. Zeker ook hoe voller een land wordt, hoe meer de grond waard
is. Ja, precies.
Dat is zo'n 650 miljoen waard. Waar ze nog een keertje 24 miljoen aan inkomen uit hebben.
Lijkt weinig voor hun, maar het is op zich nog wel lekker.
Precies, dat tikt dus nog wel aan. Precies, dat tikt lekker aan. En nog eentje is een groot, dat heet de Sovereign Grant.
Ja.
Dat komt binnen, dat is volgens mij wel deels belastinggeld.
Okay.
Dat is 86 miljoen.
Zo.
En dit is voor de operational expenses. Dit is voor reizen, voor het onderhoud van hun property en staf betalen, dat soort dingen.
Ja, dus dit komt dan via de overheid, via belastinggeld gaat dat dan een soort van...
Ja, dus als ik goed heb begrepen, daar wat grant is dat eigenlijk wat de mensen van Engeland geven aan hun koning.
Ja, precies.
Dus, maar nou, zoals we weten, hun Crown Estate levert toch 5 keer meer op. Maar,
ja, maar ja, op zich wel. Maar dus een soort van, veel kosten die ze hebben, worden eigenlijk al hierdoor betaald, toch?
Of... Ja, precies. Alleen al de sovereign grant die ze hebben, wordt erdoor betaald. Maar, dus, tenminste, daar hebben ze niet, daar zeggen ze niks over. Maar ik neem dat heel veel geld hiervan ook geherinvesteerd wordt. Want ik kan je wel vertellen dat ze niet bij 400 miljoen... per jaar nodig hebben om te runnen. Ik weet niet.
Nee, precies. En ook dat allemaal op de bank te zetten en dat soort dingen. Ja, het is wel, het is inderdaad gigantisch veel. Het apart dat een soort van, die eerste twee dingen die je noemde, dan dacht je, oh, daar kunnen ze al een kosten mee dekken. Nee, dat wordt al gedekt eigenlijk.
Ja, precies, precies. Van, dus... Je zou denken van, oh, ze hebben genoeg geld om alles te betalen, maar ze betalen dat ook nog eens niet. Nee,
ja,
dus het is eigenlijk alsof je, ja, alsof je niet je eigen huur betaalt, maar dan daarbovenop nog, nog meer binnenkrijgt.
Oké. Okay.
Ze hebben daarnaast ook nog privéwelvaart. Je moet je voorstellen, dit is wat zij als Royal Family, zeg maar, hebben. Maar zij als personen zelf hebben natuurlijk ook nog wel vaak. Bijvoorbeeld Queen Elizabeth, dus nou, Rip, die was persoonlijk eigenaar, nu Charles eigenaar van Sandringham en Balmoral. En dat zijn Okay. Als je de Crown hebt gezien, weet je natuurlijk heel goed. Maar dat zijn hun persoonlijke kastelen, als je dat zo kan noemen.
Ja, oké. Okay. Dus een soort, nog net iets anders meer. Niet het Koningshuis misschien, maar meer.
Ja, volgens mij is het echt hun eigendom.
Maar ja, uiteindelijk komt dat geld wel natuurlijk via het Koningshuis.
Precies, dat van, ik denk dat het verschil niet zo belangrijk
van, is. Het is niet dat Elizabeth tussendoor even bij de Tesco ging werken. Of ja. Van, om geld te verdienen om dat te betalen.
Het is wel... Precies, die heeft dat helaas niet hoeven doen.
Ja.
Maar wat ik zo interessant vind dan, wat hier ook bij aansluit, is eigenlijk sovereign wealth. Dus dat is soevereine welvaart, ik weet niet. Zeg maar de welvaart van de staat een beetje. Dat is ook heel interessant, want dat zijn enorme fondsen. Van, we hebben het bij de, toen we het over pensioenfondsen hadden, een paar afleveringen geleden, hadden we het over Noorwegen. Volgens mij ook een koninkrijk. Volgens mij die heeft ook een koning.
Oké.
Maar dat is dus hun sovereign wealth. Is een oliegeld letterlijk.
Ja, precies.
Gaat dus allemaal, wordt eigenlijk namens hun belegd in de hele wereld. Maar dat is dus voor... Noorwegen zat het volgens mij 1,2 biljoen.
Jezus.
En er zijn 5 miljoen Nooren. 5 miljoen mensen. 1 biljoen aan sovereign wealth.
Dat is echt ziek.
En natuurlijk ook enorm veel pensioen.
Maar het is natuurlijk inderdaad ook, als je dit wel merkt, van er komt nu dan al, weet ik veel, laten we zeggen, aan geld waar ze echt wat mee kunnen doen, 350 miljard per jaar binnen. En dit is...
Miljoen, ja.
Een miljoen, sorry. Ja. Sorry, een miljoen. Niet miljard, excuus. Maar een miljoen binnen. En als ze dit al een jaren hebben...
Ja, ja.
Weet je al van... Het wordt waarschijnlijk steeds meer.
Ja.
Maar dat is gigantisch veel. Ik bedoel, als je dat allemaal... Alles cumulatief in een soort van bankrekening zou zetten... Zou dat echt veel...
Ja, precies. Maken. Echt enorm, ja. En het is dus interessant inderdaad... Wat voor...
Ja.
Soort van waar dat een beetje aan uitgegeven wordt. En geïnvesteerd, dat is natuurlijk allemaal achter gesloten deuren. Maar ik vind dat wel...
Snap ik.
Ja, je denkt altijd van... beleggingsfondsen en zo, die zijn heel machtig en weet ik niet, een hedge fund of zo. Maar je hebt ook dit soort sovereign wealth funds, die dus heel veel macht hebben, zoals Noorwegen. Maar natuurlijk ook de olielanden, Saudi-Arabië heeft een enorme, Qatar, Kuwait hebben allemaal hun eigen
sovereign wealth fund. Vorige keer ook, waar we gewoon langzaam achterkomen, is dat inderdaad, waar je denkt dat het meeste geld zit, is helemaal niet zo. Nee, bij bedrijven...
Het echte geld is onzichtbaar.
Precies, bij fondsen en bij dit soort, bij monarchieën, bij koninkrijk. Het is allemaal zo apart waar geld nou echt ligt.
Ja, precies. En ook bij die families waar we het over hebben, ja. die achter de schermen, ja. De weet je, Rothschild en
precies.
Zo. Ja, heel interessant. Ik zelf heb wel een voorstel voor ze. Ik denk dat de Britse Koningshuis een venture capital fund moet beginnen.
Ja, toch. Ik vind het best wel een moderne soort van. Dat is wel een mooie manier om dat hele... Die monarchie een beetje te moderniseren.
Precies, en ook, kijk, het is ook niet te politiek, maar soort van, ze mogen ook wel een beetje misschien teruggeven aan soort van het Engelse volk. Ja. In meer dan koetsritjes.
Ja. Nou, ik weet niet of ik een soort van je vraag voor wil gaan van, überhaupt over de monarchie, maar het is gewoon, wat jij net zei, het is zo'n apart middeleeuws systeem. Ik
vind
het gewoon van, het is ook niet, weet je al, ze worden niet verkozen, ze doen, kijk, ik ga ze niet trashen, ze doen waarschijnlijk veel voor hun land. Maar, weet je, doen ze 350 miljoen waard aan dingen voor hun land. En al dit soort dingen, gewoon een soort van bijna aan een leider. Weet je al, een president, al die dingen, dat wordt gekozen, dat gebeurt door het volk.
Ja, en die kan ook weggestemd worden als mensen.
Maar zij hebben niet dus een speciale reden dat ze er zijn, behalve dat ze er zijn geboren. Is dat toch niet heel apart als je erover nadenkt? Van, en ze krijgen zoveel geld binnen en dat soort dingen. En weet je... Ik ben helemaal niet tegenstander van wat er... Of in Nederland ook niet, weet je wel. Willem, geweldige gast. Gisteren nog koffie meegedronken, maar... Zeg maar, weet je wel, het is gewoon een apart concept. Het gebeurt in geen een andere situatie. Dat al dat geld naar iemand gaat zonder dat ze er eigenlijk iets voor doen.
Ja, het is heel raar. Het is een soort van een familie die op uitkering on steroids zit eigenlijk.
Ja.
Puur omdat ze geboren zijn in die familie. Van ook... Tenminste, ik vind het ook raar dat die discussie in Nederland niet zo loopt. Want ik hoor helemaal niet zo vaak mensen zeggen... weg met de monarchie, moet een republiek worden. Van, soms hoor je dat, maar de meeste mensen zijn wel tevreden. En ik wil niet veel mening innemen of zo... maar ik vind het wel gek dat die discussie niet...
Het is een beetje een achterhaald systeem, denk ik wel. Ik denk van wat het toevoegt... Ik snap het op zich wel. Ik denk dat het ook wel niet met cultuur... maar met traditie te maken heeft. Dat
exact, ja.
Maar het is wel inderdaad van wat voegt het per se altijd toe?
Ja.
Maar dat is het. Het is gewoon, je gaat er niet opeens vanaf. Het ding is ook meer van, het bestaat al zo lang. En het is niet opeens dat er een keer komt van, jij bent geboren als kroonprins, maar we stoppen er dit jaar ermee.
Ja, precies. Van. En dan,
ja. Maar het is gewoon achterhaald. Ik bedoel ook, ik heb het niet helemaal gezien, maar als je die ceremonie ziet.
Ja,
en
het is
dat
echt,
soort dingen, waar gaat het over, weet je al? Van, het is zo apart.
Ik vind het ook zo interessant dat, ook in Nederland is dit geval, dat... als je heel erg de diepte in kijkt, waar hun macht van komt, is dat van God, hè? Op papier. Dus de reden dat we nog een monarchie hebben, is dus omdat God zijn macht heeft gedelegeerd aan een koning om over dit stukje land van het koninkrijk te regeren. Dat is best wel...
Mashallah, maar ik denk echt van dit is echt gewoon waar ik aan... ik ben niet per se gelovig of niet, daar ga ik niet over hebben, maar... Van het gaat gewoon terug naar de Bijbel of zo, van waar hebben we het over? Weet
precies.
Je? Van een soort van God komt naar beneden en geeft Amalia 500.000 per jaar. Van
het, ja, precies. Van wat ook, tenminste, ik wil dat niet te erg maken, maar dat geld is wel staatsgeld. Dat kan ook naar onderwijs of naar dat soort dingen.
Nee, maar daarom, kijk, ik heb ook wat we net zeiden. Ik denk dat wel degelijk. We hebben niks tegen deze personen. En ze worden geboren daarin, ze hebben er ook geen keuze in.
Nee, maar het concept is inderdaad... Ik vind ook zelf gewoon meer dat die van... Los van wat je vindt, de discussie moet wat meer leven, vind ik.
Ja.
Want ik zie mensen niet zo vaak over hebben.
Nee, ja. Nou, ik denk dat er op zich nog wel kritiek valt op... Soms op het Koningshuis een beetje, op dit soort dingen. Maar het is inderdaad nooit per se dat er echt is van... Kom, we gaan een referendum aanmaken, laten we het Koningshuis...
Het is afgelopen.
Ja, precies.
Nee, gek geval. Ja, je hebt ook onderzoeken die dus beweren dat de koning per jaar meer oplevert dan dat hij kost. Hè?
Echt waar?
In Nederland, ja.
Oh, qua... grappig.
En dan Loki, ik denk dat dat veel meer Maxima is.
Ja, ja, ja.
Maar kijk, een soort van Nederland heeft als head of state, als staatshoofd, hebben wij de koning en Frankrijk en Duitsland, ze hebben een president.
Ja.
Dus je hebt je hebt een premier en een president. En de president is een beetje het gezicht van het land en doet dingen als diplomatie en zo. En de premier is meer bezig met kabinetszaken.
Oké. Okay.
Maar het is wel interessant dat verschil inderdaad. Want de koning mag natuurlijk niet echt bezig zijn met politiek. Maar meer voor ceremonie. Maar ze zeggen dus blijkbaar dat het... Dat kan je natuurlijk heel moeilijk quantify.
Yeah.
Maar dat blijkbaar de koning dus meer oplevert aan... Door staatsbezoeken, door...
Koningsdag.
Door Koningsdag. Ja, Heineken Rund.
Ja. Nee, maar misschien zijn dit ook meer dingen die per se niet in geld worden gereflecteerd, maar ook in... Wat jij zegt, misschien staatstrots en...
Ja, en ook een beetje samenhorigheid van... Dat hoor je ook vaak mensen zeggen van... een overheid verandert elke 4 jaar eigenlijk.
Ja.
En dat is heel changeable en dat is een beetje lastig voor een land op lange termijn. Maar je hebt een koningshuis wat compleet vaststaat, waar je een beetje aan kan vasthouden. Want daar mogen ze ook nooit politieke uitspraken doen.
Nou, maar dat is wel een goed punt. Ik snap het ook wel hoor, van... Dat is die continuïteit die je nodig hebt misschien als land, dat is... Ik bedoel, vooral Elizabeth, ja, Rip nog een keer, maar... en dan niet Holmes, maar de koningin. Die was er al 300 jaar of zo, zat ze daar al van...
Ja.
Niet letterlijk, maar zo voelde het. Weet je. En ik snap het wel van, als jij wordt geboren, je wordt groot... en zij is altijd aan het hoofd en iedereen kende haar. En
de hele wereld ziet dat persoon opgroeien.
Ja, het is, je denkt inderdaad wel, je denkt Engeland, je denkt misschien monarchie... en dan denk je gelijk aan haar. Ik denk dat het voor 20 jaar misschien nog zo is, weet je.
Ja, het is voor branding van een land is wel goed inderdaad, denk ik. Van, het is nog niet dat ik, weet je, ik wist bijvoorbeeld niet wie de koning van Noorwegen was.
Nee, maar, zeker
maar,
niet.
Die hebben ook genoeg geld al, maar...
Maar ik denk als je een beetje interesse in hebt, dat ik het wel snap. Er zijn ook echt gewoon, wat ik heel absurd vind, maar echt gewoon banen en hele dingen gewoon rondom de royal family.
Ja,
gewoon,
ja.
Een beetje als journalistiek en al die dingen.
Van precies koningshuisverslaggevers.
En gossip en, ja, weet je, Harry Markle, al die dingen.
Ah, dat is ook nog interessant.
Ja, dat is ook nog interessant, maar heel apart situatie. Ik vind het achterhaald, maar ik snap ook wel de andere kant van het gesprek.
Ja, precies. En ik denk dat beide goede kanten hebben. En wat ik zei, van los van onze mening is het denk ik het belangrijkste dat gewoon dat gesprek open blijft. En denk ook gewoon bij jezelf van, inderdaad, is het echt zo middeleeuws als we vinden?
Ah, ik denk soms ook, weet je al, ik wil helemaal niet voor iemand spreken. En weet je, ik wens Amalia het beste, maar ik kan ook echt wel snappen hoe dat soms misschien niet een leven is wat je altijd wilt.
Nee, precies.
Vooral...
Zeker deze tijd.
Ja, precies. We hebben de hele tijd over een middeleeuws idee. Weet je al, toen was het misschien leuk als je niet slaaf hoefde te zijn. Maar nu is iedereen vrij, hoop ik. Dus, weet je, dat wil je ook zijn. Je wil gewoon... Amalia wil toch ook, neem ik aan, een normale meid zijn en gewoon meedoen. En dat leven gaat ze nooit krijgen. Weet je al. Dus Harry en Mark hebben dan een hele situatie.
Precies. Van, maar, nee, interessant. Inderdaad, een beetje een bijna een soort van dierentuin act dat wij allemaal zo helemaal leuk vinden als zij in de koets rijden. En dat zij is van, ik wil gewoon...
precies. En heel veel, het gaat beide kanten. Het is natuurlijk altijd, je wilt wat je niet hebt, maar...
Ja, het gras is altijd groener, maar...
Er zijn altijd mensen inderdaad die zou zeggen van, oh, als ik Weet je al, koningin zou zijn of koning of prinses, dan zou mijn hele leven goed zijn. Maar ja, is het waarschijnlijk, oh, als ik gewoon Joshua Kamer kon zijn, zodat je achternaam zijn. Maar als ik gewoon, weet je al, weet ik veel, een normaal leven had kunnen hebben, dat is veel fijner. Maar ja, ik vind het apart, maar het is wel interessant om te kijken waar die welvaart vandaan komt.
Ja, precies, en een beetje hoe dat loopt. Nou goed, als afsluiter nog even kort in een minuutje. Over Eternals, er is een serie op Disney Plus over haar leven. Daar zijn ze natuurlijk heel snel bij, want dat vinden ze prachtig.
Oké, is dat een docu misschien?
The Dropout heet die. Het is een speel, hoe noem je dat? Gewoon geacteerde.
Oké. Praat ze ook zo?
Ja, het is een werkstukje hard aan. Het is leuk om uit te proberen. Okay. Heb jij nog dingen die je wil benoemen?
Honorable mentions? Nee, volgens mij niet. Ik bedoel, er gebeurt genoeg in de wereld. Maar net volgens mij, ik hoorde van mij in China dat Tesla moest 1 miljoen auto's terugroepen. Omdat er allemaal een productiefout in was. Maar het was wel een beetje een clickbait artikel, want er was er van Tesla moet al hun auto's die ze ooit hebben verkocht in China terugroepen. En toen stond er daarna, oh ja, maar ze gaan niet naar de fabriek, ze hoeven alleen maar een software update te doen. Dus dat was een beetje een clickbait van... Ik dacht echt desastreus. Van, ja. Als Tesla, als al die auto's terug moeten naar de fabriek...
Dan is het klaar, denk ik.
Ja, het is helemaal klaar. Maar het software update en Elon kan gewoon nog verder. Volgens mij is hij niet meer CEO van Twitter, maar...
Interessant inderdaad.
Maar nee, dat valt mee. En andere dingen inderdaad. Kijk in de show notes wat we daar bestaan. En inderdaad, die serie is leuk. En wat we zeiden, volgens op Insta, TikTok, als je bij ons wilt zijn. Laat weten wat je ervan vindt. Weet je, het is altijd een open gesprek. We vinden het gewoon leuk om van jullie te horen. En
we horen graag inderdaad welke dingen bij jullie maar aanstaan. Ja. En welke misschien wat minder.
Weet je, ik kreeg gewoon te horen van Joshua Spa dat ik heel slecht deed op de podcast. Dus
Nee,
ik had blijkbaar een paar stopwoordjes. Maar ik vind dat, kijk, het is allemaal opbouwende kritiek. En het maakt mij niet uit, weet je wel.
Precies. En ook een soort van, tenminste niet om een beetje te dramatisch zijn. Maar het is ook gewoon, kijk. Wij willen natuurlijk heel graag een hele leuke podcast maken. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met wat jullie graag horen. Dus
100%.
Voor ons is het echt heel leuk om gewoon te horen of jullie iets leuk vinden of iets willen horen. Dat helpt echt meer dan je denkt om dit te maken.
Ja, elke keer dat we iets hebben gehoord, hebben we het geïmplementeerd of over gehad. Dus DM ons, DM Joshua persoonlijk.
Ja, graag.
Over ook andere dingen dan de podcast.
Precies, ook advies. Ook financieel advies doe ik ook.
Okay, ja.
Niet hier, maar...
Niet op de podcast, maar wel de DM's.
Ja.
En voor de rest, geniet van je week. En misschien denk ik volgende week weer voor de 9e aflevering.
Ja, tot volgende week.
Hoi.